Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
In oorlogstijd is de juiste informatie cruciaal. En toch sneuvelt de waarheid vaak als eerste. Via sociale media verspreidt desinformatie zich razendsnel, maar het fenomeen is van alle tijden. Op welke manier zetten landen het in en hoe vecht je daartegen? Daarover ga ik in gesprek met vijf kopstukken in BNN's Big Five van de informatieoorlog. Ja, vandaag bij me een van de kopstukken. Mooi, hè, kopstuk, of niet?
Ja, prachtig.
Dat wou ik zeggen. Nou, dat is Gwenda Nielen, desinformatie-expert en voormalig luitenant-kolonel bij de Koninklijke Landmacht. Welkom.
Dankjewel.
Ja, voordat ik met je ga hebben over de macht van desinformatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil ik eerst twee dingen van je weten. De eerste is desinformatie. Dat is een oorlogswapen. Het wordt al eeuwen ingezet, laten we eerlijk zijn, ook onder andere namen. Omdat de wereld nu verbonden is op social media, is desinformatie nu het sterkste wapen in de strijd geworden?
Nou, ik wil niet zeggen dat het sterkste wapen is, maar het een kan niet zonder het ander. Dus als je effectief wil zijn in een conflict, heb je ook manipulatie van informatie nodig.
Manipulatie van informatie van beide kanten, of niet?
Uiteindelijk zie je dat elke actor belangen heeft en zijn belangen behartigd door het gebruiken van informatie en het misbruiken en het manipuleren ervan. Dus ja, het wordt door iedereen toegepast.
Dus even kort beginnen. Daar komen we vast nog uitgebreider over te spreken, denk ik, over dit item. Ten tweede, je bent al 20 jaar werkzaam met de thema's hybride conflict, desinformatie. Je was voormalig luitenant-kolonel, gediend in Irak en Afghanistan. Je woonde 1 jaar in Syrië en dan word je bekend door Expeditie Robinson. Gek eigenlijk, hè? Heb je een hele leven achter de rug geweldige dingen gedaan en daar word je bekend door.
Nou, het is goed dat ik bij de landmacht een beetje achter de schermen heb mogen werken.
Nou, heb je dagelijks te maken met misleiding, met desinformatie. Wanneer ben je zelf door desinformatie een keer echt serieus op het verkeerde been gezet?
Nou, ik denk wel dat toen ik een jaar in Syrië heb gewoond, ik heel gematigd werd over het regime van Assad. En ook over hem als persoon. En me dat pas realiseerde toen ik terug in Nederland was. Dat ik dacht, wauw, ik ben daar helemaal in meegegaan. Dat het eigenlijk een hele aardige man is. Die er niet zoveel aan kan doen dat hij daar maar terecht is gekomen als president.
En maar hoe kwam dat dan? Hoe kwam je op dat beeld?
Ja, dat komt toch door de propaganda in het land zelf. Ik had veel contact ook met burgers in Syrië. Ik was daar onder andere instructeur op een sportschool. Ik deed wat voor een voormalig leprakamp. En ik had daar ook wel contacten met een Nederlandse vrouw die daar een relatie had met iemand die ook voor de overheid werkte. En dan krijg je via alle kanten toch het verhaal dat Assad eigenlijk een hele aardige man is. Met hele goede intenties. En dat het zo mooi is dat hij eigenlijk een seculiere staat heeft weten te behouden. En ja, dat hij er eigenlijk niks aan kan doen dat hij daar terecht is gekomen. Dat zijn broer nou eenmaal om is gekomen. Dus ik ging daar helemaal in mee. Dat verhaal bereikte mij ook aan alle kanten.
Ja, dat idee van een beetje westers georiënteerd. Daar kwam ik van die verhalen naar buiten. En er waren hier ook mensen inderdaad die toen dachten, nou, op dat frame gaan we gewoon mee. Ja. Op een gegeven moment heb je in de gaten, dit is dus een totale breuk met de werkelijkheid.
Ja, ik zat daar middenin. En toen ik terugkwam, dacht ik van, ja, nee, maar deze man staat gewoon aan het hoofd van een verschrikkelijk regime. En en dan dat is ook wel waar mijn fascinatie al die tijd al bij Defensie van in Irak en Afghanistan, maar ook in Georgië waar ik ben geweest, in de Sahelregio. Dat was ook de reden om een expeditie Robinson mee te doen. Van wat doet de context nou met de mens? Hè? We denken altijd van ik ben wie ik ben en ik heb bepaalde waardes en daar handel ik naar. Maar het menselijk gedrag is zo sterk afhankelijk van de context waar je in zit, de informatie die je hebt en wat jij denkt dat de waarheid is.
Maar dat betekent bijna, er zijn ook mensen die zeggen ik geloof niet meer in de vrije wil, want wij zijn ons brein, dat te zeggen dat die categorie, de cognitief neuroloog, een deel gelooft daar dan ook in. Die zeggen dan, ja, als je dat nog verder doorredeneert, betekent dat je doet deze dingen, heeft met de context te maken, extreem toegespitst op Poetin, die kan er zelf ook niks aan doen, want er is geen vrije wil.
Nou, ik denk dat er altijd nog een middenweg zit tussen, we zijn niet helemaal leem, om het zomaar te zeggen. Maar ik zie wel heel duidelijk dat mensen in een bepaalde tunnel terecht kunnen komen waar je uit jezelf niet meer uitkomt als er niet iemand een hand uitsteekt of je een spiegel voorhoudt, ja.
Als we nu echt de actualiteit en desinformatie bekijken, daar gaat de discussie eigenlijk heel lang over, en gelukkig bijna vanaf het begin, over verschillende vormen van rationaliteit. Ook wat is Poetin van plan? Is het alleen de gevaarlijke gek of is hij juist heel erg slim vanuit zijn manier van denken bedacht? En dan heb ik het met name over die speciale militaire operatie waar hij het steeds over heeft. En langzamerhand wordt het lang geframed naar een mobilisatie, naar een oorlog.
Nou, ik denk dat je wel ziet dat Poetin heel strategisch heel sterk is, wat niet wil zeggen dat hij in het moment niet impulsief kan zijn en gebruik maakt van de situatie als hij zich voordoet. Als je kijkt dat hij al, misschien al wel bijna 10 jaar probeert om de Tweede Wereldoorlog en de herdenkingen daaraan. En maandag is er ook weer die grote parade en de herdenking daarvan. Om dat weer onder de aandacht te brengen. Omdat hij ook wel heel erg op zoek is naar hoe breng ik Russen bij elkaar. En welk verhaal heb ik daarvoor nodig. En dat hij eigenlijk de Tweede Wereldoorlog en de positie van de Russen daarin als helden gebruikt en ook manipuleert en propaganda over verspreidt. Om te zorgen dat er ook een gezamenlijke identiteit in Rusland ontstaat. En dat hele verhaal ook laat terugkomen in een toename in films over de Tweede Wereldoorlog, waar die rol heel duidelijk in wordt weggezet. Maar ook zijn handreiking naar steeds meer de band met de kerk aan te halen. En dus je ziet dat hij heel strategisch hetzelfde verhaal in allerlei kanalen via het educatiesysteem bij alle mensen probeert te krijgen. Omdat dat is ook uiteindelijk, denk ik, waar hij echt in gelooft.
Maar dat is een heel ander beeld dan het beeld van de roekeloze, gevaarlijke gek.
Ja, dat is een heel ander. Ik denk dat hij. Maar hij kan beide zijn. Je kunt heel strategisch nadenken over wat je wil bereiken. En doelstellingen hebben. En een hele staf om je heen hebben die jou daarbij helpt. En die ook jouw visie vertaalt in daadwerkelijk. Ik weet niet of Poetin dat zelf heeft bedacht om allemaal films te laten maken daarover. Maar er zitten allemaal mensen en brein, slimme mensen om hem heen. Die zijn idee van de toekomst van Rusland vertalen naar daadwerkelijke. Nou ja, acties, beelden, informatie, handelen. En dat maakt dat er toch zeker een grote mate van coördinatie achter zit.
Maar dat doen beide, in dit geval Rusland en Oekraïne. Want Zelensky doet dat natuurlijk ook. En die kan het ook waanzinnig. En die weet precies in welk land die welke boodschap moet verspreiden. En is de vraag bijna, het is ook een informatieoorlog. Wie doet dit het beste? Zou ik hem zeggen dat Poetin of misschien Rusland dan wereldwijd de sterkste is op dit gebied? Of zijn anderen er ook echt in bedreven?
Nou, het maakt heel erg uit over welke situatie of welk fenomeen je het hebt. Nu in het conflict met Oekraïne. De propaganda en de desinformatie verspreiding van Rusland in Rusland is natuurlijk super goed en effectief. Het verhaal van Rusland buiten Rusland vindt maar beperkte voet aan de grond. En dat vindt vooral, dat resoneert vooral in groepen die meer in conspiracy denkers groepen zitten. Voormalige antivaxers, maar ook eigenlijk heel veel mensen die bij de Great Reset denken zijn aangesloten.
Daar die zijn eigenlijk overgestapt.
Die zijn een soort van overgestapt. Maar dat komt omdat het antivax is eigenlijk een uitvloeisel van een groter verhaal wat gaat over wantrouwen in de staat en in alles en iedereen die macht heeft. En dus maakt het niet zoveel uit of dat dan nu gaat het over vaccinatie, maar het gaat net zo goed over over het conflict dus nu en welke rol Nederland daar of de westerse wereld daarin speelt en dat wij vanuit het Westen bijvoorbeeld fabrieken voor biologische wapens zouden hebben in Oekraïne en dus al dat soort wantrouwen in de overheid maakt dus niet zoveel uit welk verhaal je daarop inplukt.
Maar dan bereikt hij in het buitenland alleen die kleine groep. In het binnenland heeft dat natuurlijk groot effect. Want heel veel mensen die hebben ook geen toegang tot andere media. Dus dat betekent dat er wordt steeds gezegd 85% van de Russen gelooft gewoon wat hij zegt. Maar als je het wereldwijd bekijkt. In het Westen geloven we hem niet. Maar in Afrika, in China, in India, in Brazilië.
Ja, in China. Kijk, ik denk dat dat wat jij nu zegt misschien ook niet helemaal waar is. Omdat ik denk dat de impact van de propaganda van Poetin in het Westen veel groter is dan wij denken. Wij kijken beroepsmatig natuurlijk ook in groepen op Telegram, op TikTok. Het is immens, die verhalen. En de hoeveelheid mensen die dat zien, die dat delen, die dat consumeren, is best wel groot.
Dus jij denkt de groep die nu, want dat is wel interessant, dat in het Westen ook die groep groter is dan alleen maar de groep die denkt in termen van de Great Reset.
Absoluut. En ik denk ook dat als je naar de laatste AIVD-verslag kijkt, daar staat dat ook in, dat we het afgelopen jaar hebben gezien dat het radicale denken, met name door de COVID-crisis, enorm is toegenomen. En daar wordt ook want dat verslag gaat over 2021, maar daar wordt ook een opmerking gemaakt dat zeker nu ook rondom het conflict, dat radicale denken, dat ook het extreemrechtsgedachtegoed in Nederland voedt en ook steeds meer jongeren blootstelt daaraan via games, via TikTok. En dat hele verhaal over dat in Oekraïne veel nazi's wonen, dat het een nazi-regime is. Nou, dat land ook hier.
Terwijl je ook van tevoren dacht, dat kan niet waar zijn. Daar gaan mensen niet in geloven. Maar inderdaad, en kijk naar Frankrijk trouwens ook. Hè. Ja. Dat is hoe verdeeld dat land is op dat gebied.
Ja, dus en dat is ook onderdeel van zo'n desinformatiestrategie. Het gaat er niet per se om dat mensen een verhaal moeten geloven. Het gaat erom dat mensen gaan twijfelen. Twijfelen aan hun eigen overheid, twijfelen aan de andere mensen. Polarisatie, waarmee je eigenlijk de samenhang in zo'n samenleving ondermijnt. Want dat is de basis van een democratie. En als wij allemaal met onze interne politiek bezig zijn en met elkaar, hebben wij allemaal geen geld en energie en tijd om ons bezig te houden met landen als China en Rusland. En dus het zaaien van verdeeldheid en onzekerheid, het ondermijnen van onze democratie, dat is uiteindelijk het doel van desinformatie.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Gwenda Niele, desinformatie-expert en voormalig luitenant-kolonel bij de Koninklijke Landmacht. Laten we even naar jouw carrière kijken. Want het is interessant dat je natuurlijk van beide kanten, van meerdere kanten zou ik bijna zeggen, naar zo'n verhaalconflict kan kijken. Dat merk je eigenlijk een beetje uit het verhaal wat je net al vertelde. Lange carrière bij Defensie, 22 jaar, 99 bij de Landmacht als officier begonnen. In 2004 uitgezonden op missies naar Irak, 2006 en 2016 naar Afghanistan. Uiteindelijk ook in Syrië geweest. Hoe kijk je daarop terug? Was dat alleen maar een prettige periode waar je eigenlijk nooit dan afscheid van wil nemen, want na zo'n lange carrière zie je mensen echt helemaal verklonken zijn aan Defensie. Maar voor jou was het toch niet het geval. Hoe kan dat?
Ik denk dat ik in al mijn missies en wat ik bij de Landmacht heb meegekregen als niet alleen als professional, maar ook als persoon echt wel ben gegroeid. En ik ben daar ook heel dankbaar voor. Maar ik ging ook wel steeds meer zien dat zo'n organisatie heel moeilijk verandert. Het is een heel conservatief, eigenlijk een masculien leiderschap. En dat kenmerkt zich door, laten we zeggen, sterke leiders, weinig ruimte voor kritiek, weinig ruimte voor verandering.
Onder het mom van loyaliteit, dat is natuurlijk een heel mooi woord, is en ook prettig, absoluut, een fijne eigenschap, maar als je dat doortrekt, ja, dan is er ook geen ruimte voor kritiek inderdaad.
Nee,
en eenvormige
weinig
personages die elkaar altijd willen aanvullen.
Ja, precies. Dus ik raakte wel steeds meer gefrustreerd, omdat ik wel in mijn missies zag dat we eigenlijk te weinig wisten van de mens en de beïnvloeding van gedrag, en dat te weinig ook gebruikten om effectief te zijn in militaire operaties.
Maar kun je voorbeelden geven? Want wat is echt sprekend dan?
Nou, bijvoorbeeld, ik was in Afghanistan en ik ging voor het eerst daar op voetpatrouille mee in Chora. En daar werd heel veel gefluisterd. En ik begreep gewoon niet zo goed. En mijn tolk wilde het eigenlijk ook niet vertellen wat er aan de hand was. En op een gegeven moment zei hij, nou, ik wil het niet zeggen, want je bent vast beledigd. Dus ik zei, nou, ik moet dit weten. Want ik was daar als onderdeel van het Provincial Reconstruction Team. Ik moest samenwerken met de lokale bevolking. En toen zei hij, ja, ze denken dat de militairen lang blijven dit keer, omdat jij er bent. En toen dacht ik, nou, hoe kan dat nou zo zijn? En toen dachten ze dus dat ik een prostituee was. Ze dachten dat is gewoon de eenheidshoer. Want dat was in hun beleving de enige verklaring die ze konden hebben voor waarom daar een vrouw bij liep die in dezelfde slaapruimtes verbleef. En ik vond dat super interessant, want ik dacht van, oh, maar dat had ik zelf nooit kunnen bedenken. Ik weet dus eigenlijk helemaal niet zo goed hoe zij naar de wereld kijken. En ik merkte dat iedereen daar heel erg een oordeel over had. Ze zeiden van, wat een achterlijke mensen. Ja. En wat debiel dat ze dit denken. En dacht ik, het is helemaal niet debiel. We hoeven daar geen oordeel over te hebben. We begrijpen het gewoon niet. En we begrijpen ook niet goed waarom ze doen wat ze doen. Want
maar dat is wel een verrassende reactie van jou. Normaal denk je van, nou, je wordt boos. En anderen zeggen, ja, dat kan ook niet. Dan ga je in bescherming nemen op een manier die je helemaal niet wil. Maar jij denkt alleen maar, dat is juist interessant. Ik moet het weten. Kon je daarover in gesprek ook met anderen?
Ik heb toen inderdaad met mijn tolk gaan zitten van, oké, hoe doe je invloed? Hoe doe je macht? Dus van, je mag als eerste je schoenen, je krijgt als eerste thee, je mag als eerste naar binnen. Nou, oké, dan gaan we dat doen. En toen was iedereen ook heel pragmatisch en ze vonden het leuk om met me samen te werken. En ook wel zinvol, want ik had uiteindelijk het geld. Dus daar was echt wel ruimte voor om daarover te praten. Maar toen ik op een gegeven moment vroeg, kan ik een keer met een antropoloog in gesprek, omdat ik gewoon beter wil begrijpen hoe we hier effectief kunnen zijn. En toen werd er echt gezegd, ja, wat weet een antropoloog nou van militaire operaties?
Ja.
Dus dat was een beetje de trend.
Maar dat is toch een beetje het standaard macho gedrag eigenlijk?
Absoluut. Nee, dat is absoluut waar. En vooral ook uitgaan van een militaire interventie in de zin van in een fysieke dimensie. Dus altijd bezig met het gebruiken van spullen van staal en mensen en die verplaatsen in de ruimte, zeg maar, en daar je effect mee hebben. En heel veel aannames doen vanuit je eigen overtuiging over de ander. He, dus ook over de invloed die de Taliban had. Dat is allemaal ideologisch. Maar er zat heel weinig ideologie achter. Het was heel pragmatisch, allemaal met macht, geld en invloed te maken.
En je zou bijna zeggen, het is juist heel goed. Het is een eye-opener over de mensen om je heen, ook bij Defensie. Maar dat, en ik kan ook de eerste reactie trouwens begrijpen. Dat ze denken, wacht even, dan doorbreek je hun cultuur. Dat moet je niet doen, dan ben je een spelbreker. Maar de volgende stap is reflectie, nadenken. En dan kom je ergens. Maar dat zat er ook niet in.
Nou, ik denk dat we uiteindelijk op basis van die missie in Oruzgan veel hebben geleerd. Maar toen we daar abrupt zijn vertrokken, dat ook heel snel weer vergeten zijn. Omdat het is niet stoer. Onderzoeken naar wat mensen doen, waarom ze dat doen. Dat is natuurlijk helemaal niet.
Ja. Nee, stoer, ja, ik zit even te denken, er zit in mijn hoofd, je hebt een hele lijstje toch, hè, waar je eigenlijk moet voldoen. Stoer, cool, altijd zelfverzekerd zijn ook. Heel vaak ook in interviews merk ik ook, dan hoor je heel vaak zeggen correct, als iemand iets redden, correct, dat gebeurt ook altijd. Ja, dat is een beetje, dat houd ik je wel. En dat is ook heel goed nadenken, wanneer doe je wel en geen uniform aan en met elkaar een bepaald soort humor delen. Maar aan de andere kant denk ik ook, kom op, het is nu 2022, daar moet er doorheen te breken zijn, maar dat dacht je volgens mij ook.
Ja, zeker, ik heb heel lang gedacht, en daar is ook echt wel ruimte in zeg maar niches binnen het bedrijf om het daarover te hebben. He, van we moeten echt beter begrijpen die menselijke kant, die cognitie. Waarom doen mensen wat ze doen? Uiteindelijk elk conflict begint en eindigt met het gedrag van mensen. En leiderschap gaat over het beïnvloeden van gedrag. Maar niemand weet iets van psychologie of sociale psychologie. We weten allemaal iets over hoe je planning doet met spullen.
Dan heb je dus ook niks aan zo'n missie, of tenminste, dat is ook overdreven, maar je hebt weinig aan zo'n missie als je dat niet weet. Dat hoort er natuurlijk bij.
Dat is dat moet je ook weten.
Maar mijn indruk is dat we hebben hier praat ook regelmatig met oud-commandant de strijdkrachten Tom Middendorp, en die heeft dat volgens mij wel opgepakt. Die geeft de conferenties waar iedereen en alles bij elkaar komt. Mensen uit de militaire wereld, maar er komen ook kunstenaars, ze noemen op, die beïnvloeden elkaar.
Maar hij is dit ook vooral gaan doen nadat hij is weggegaan. En ik denk, dat heb ik zelf in ieder geval ervaren. Ik vond mezelf altijd heel kritisch en ik heb echt geprobeerd om dingen te veranderen. Maar uiteindelijk was ik, toen ik er nog werkte, vooral ook heel loyaal. En ik zie pas nu ik weg ben, dat ik vooral loyaal was, ook meer nog dan kritisch.
Waarom was je loyaal? Was het uit angst of een andere reden?
Nee, het is logisch, denk ik, dat je als je ergens werkt, je ook je op een bepaalde mate zult moeten conformeren aan de normen, geschreven en ongeschreven, om überhaupt invloed te kunnen hebben. Dus om het systeem te veranderen, moet je er natuurlijk ook deels in meegaan. En dat is me ook goed gelukt, maar op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht, ja, ik moet toch mezelf en mijn overtuiging en mijn waarden te veel geweld aandoen om daar te kunnen blijven werken. Want ja, zonder, als je alleen maar in die fysieke dimensie blijft optreden en te weinig aandacht hebt voor die digitale en, zeg maar, en die virtuele en die cognitieve dimensies van conflict, je moet het alle drie begrijpen en daarin kunnen optreden.
Nee, ik snap het ook. En ik snap jouw positie ook. En hoe je probeert dingen te veranderen. Maar ik denk dan, je krijgt toch langzaam wel meer mensen ook mee. Het heeft ook met generaties misschien wat te maken. Ja. Die denken, nou, is een goed verhaal van Quenda. Ik vind het wel lastig. Die gaan ook een knoop tellen. Maar uiteindelijk toch misschien wel ook met je meegaan. Maar dat was niet genoeg. Nou, die groep is niet sterk genoeg.
De groep ging zeker groeien. En tegelijkertijd denk ik ook dat ik ook wel door mijn studie sociologie en onderwerpen als gender en identiteit en inclusie.
Want dat ging je doen, dat is wel een kantelpuntje.
Ja, dat was wel echt een enorm kantelpunt, ja. Dat ik daardoor ook steeds meer ging zien hoe niet inclusief het eigenlijk was. En dat als je niet, kijk, ik ben in die zin, paste ik redelijk goed in het rolmodel voor een goed leider. Ik was fysiek sterk en ook masculien en niet al te veel zorgtaken. Maar ik ging steeds meer zien dat het eigenlijk een heel ongelijkwaardig systeem was.
Dan krijg je toch one of the guys. Dan pas je zeker aan wat mannen doen.
Zeker. Ik denk dat ik een heel lange tijd one of the guys ben geweest. En dat was ook nodig om uiteindelijk ergens te komen waar je invloed hebt. Maar ik zag ook wel hoe belemmerend dat is voor alle mannen die niet in dat malletje passen. En alle vrouwen die niet in dat malletje passen. En alle anderen die ook niet per se, je hebt dan zeg maar, Joris Luijendijk heeft de 7 vinkjes. Nou, zo'nzelfde vinkjeslijstje heb je ook voor een succesvolle carrière bij Defensie. Dat is dan toch ook man of masculien, hetero, wit, weinig zorgtaken, het liefst lange KMA-opleiding gedaan, de lange officiersopleiding. En afkomstig van een van de wapens. Dus je moet piloot zijn geweest of van de infanterie of. Ja, dat is wel.
Maar dat betekent, is het toch nog een wereld te winnen daar? Want zeker in deze tijd kan het natuurlijk. Als je dus homo bent in het leger, als je vrouw bent, maar ook als je dus een andere kleur hebt, dan heb je het nog steeds moeilijk.
Ja, dan is het lastig om carrière te maken, ja. Ja, en dat is ook dat mag. Ja, dat is ook moeilijk om dat te zeggen. Dat roept heel veel weerstand op. Omdat je eigenlijk dan van jezelf moet erkennen, als je in de top zit, dat je daar vooral ook zit. Niet alleen maar omdat je goed bent, maar ook omdat je gewoon weinig belemmeringen hebt gehad onderweg. En dat je eigenlijk bevoorrecht bent.
Maar ja, het mooie van jou is natuurlijk in dit verhaal. Je praat er niet gefrustreerd over. Je zegt, ik heb juist heel veel geleerd. Heeft mij als mens heel veel gedaan. Daardoor
ontzettend.
Komt de kritiek denk ik nog harder aan. En zou je hopen dat mensen luisteren. Zeker ook nu jij een bedrijf hebt. Een bedrijf vertelt waar je desinformatie-expert bent. Ook dit soort dingen in het openbaar gewoon allemaal vertelt. Krijg je af en toe goede reacties? Of wordt er tegen je gezegd, hey, ik ben daar oppassen als je naar buiten treedt?
Nee, helemaal niet. Nee, over het algemeen zijn de reacties... Ja, laat ik zeggen, ik heb goede gesprekken hierover. Maar het roept natuurlijk ook weerstand op, omdat het klopt wat ik zeg. En het is ook gewoon precies wat Joris Luijendijk ook beschrijft. Het is ook moeilijk om van jezelf te gaan erkennen dat je niet alleen maar succesvol bent omdat je zo goed bent. Want er zijn mensen die zijn minstens zo goed als jij, of misschien wel beter. En die maken geen carrière omdat die belemmeringen hebben die jij nooit hebt gehad. En dat roept heel veel weerstand op, omdat uiteindelijk het beeld is toch, als je goed bent, kom je vanzelf bovendrijven. En daarom probeer ik in ieder geval, nu ik er zelf zeggenschap over heb als directeur bij Tilt, om... transparantie in salarissen, zodat mannen en vrouwen en iedereen weet wie wat verdient. Want als je denkt dat het niet eerlijk is, kan je het daarover hebben. Dat we veel meer kijken naar hoe krijgen we nou een inclusieve organisatie met zoveel mogelijk verschillende invalshoeken, van data science tot filosofen en van sociologen tot Ruslandkundigen.
Maar zijn er mensen aan de top nu bij de fans? Want jij kent die wereld ook goed. Je kent die mensen, zijn er een paar die rol op zich willen nemen.
Absoluut.
Maar die er echt doorheen gaan breken?
Absoluut. Het heeft een tijdje geduurd, maar er is nu ook een nota gekomen waarin ze ook zeggen, we willen hier echt werk van maken. Maar ik denk dat er op acceptatie echt nog wel een hele lange weg te gaan is, omdat een heel groot deel van de organisatie hier nog echt niet in mee kan.
Maar is het nog steeds een echt sterke masculine organisatie dan?
Ik denk in grote mate dat het nog steeds zo is, ja.
Maar dan is het weer jammer dat jij bent weggegaan. Wat heb je juist een vrouw als jij nodig, die het van binnenuit? Kun je er niet veel meer kracht ontwikkelen van binnenuit dan vanuit de positie die je nu inneemt?
Dat zeiden mensen ook tegen mij. Van, als je het echt belangrijk had gevonden, dan was je gebleven. Maar ik kon niet blijven, omdat ik brandde erop af op een gegeven moment. En ook omdat ik denk, ik was ook als rolmodel best wel zichtbaar. En dus wisten mensen mij ook te vinden. Dus alle mensen die tegen iets aanliepen van ongelijkwaardigheid, die gingen mij dan via LinkedIn of op mijn defensiemail of op mijn mobiele telefoon appen. Dus ik werd ook de hele tijd geconfronteerd.
Maar jij was steeds de enige. Waardoor je was echt de enige.
Ja, ik niet was niet de enige, maar ik denk wel dat ik een van de meest benaderbare personen was. En ook iemand die daar echt tijd voor wilde maken. En mensen voelen zich dan ook gehoord. En die gaan dan zeggen, ja, als je ook een probleem hebt, moet je haar bellen. Dus ik was... Ja, op een gegeven moment, elke week liep ik wel tegen iets aan. En dan...
Nee, dat snap ik. Nee, dan is dat gewoon een baan op zich. Wij praten straks verder, ook over desinformatie uiteraard, met Gwenda Nielen, desinformatie-expert en voormalig luitenant-kolonel. En dan gaat het over de werking van desinformatie en nepnieuws. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Eerder deze week sprak ik met Fokke Posma, hij is onderzoeksjournalist bij Bellingcat. Het ging over factchecken en dat is terug te luisteren via BNR, via de BNR-app. De gast is desinformatie-expert en voormalig luitenant-kolonel Gwenda Nielen. Komend half uur wil ik nog twee onderwerpen met je bespreken. Dus hoe bestrijd je nepnieuws en desinformatie? Hoe werkt desinformatie en nepnieuws? En je wilt ook weten hoe je onderzoek moet verrichten. Want ja, als je onderzoek doet namens de Fancy, waar je ook zo lang ervaring hebt, 22 jaar, dan wil je wel weten of dat allemaal kan. En of je ook, als je onderzoek doet, geen gedoe krijgt met bijvoorbeeld privacy. Nogal belangrijk. Nou, via de kettingvraag ga ik niet de vraag stellen, maar een van mijn gasten die stelt elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was hier Europarlementariër Bart Groothuis. Hij had deze vraag voor je.
probleem rondom het LIMC. Dat is het, zeg maar het onderdeel van de landmacht dat ook onderzoek deed naar desinformatie. Op welke manier we nou die verhalen in de NRC Handelsblad en over toezichthouders en de omgang met data en de AVG, en hoe we dat nou op een nette manier kunnen regelen. Is er een nieuwe wet nodig op basis waarvan we in Nederland op een nette manier dat Defensie zijn werk kan doen, ook buiten de inlichtingendiensten, en onderzoek kunnen doen en ook data kunnen verwerken en processen en iets kunnen bijdragen aan de Nederlandse samenleving? Want Defensie begint toch in eigen land, is toch het devies. En ik ben heel benieuwd hoe zij dat ziet.
Nou, zeg het maar, hoe je het ziet.
Ja, dat is een mooie vraag. Nou ja, de vraag of een nieuwe wetgeving nodig is, dat is natuurlijk een heel lang traject. En ik vraag me af of dat op de korte termijn haalbaar en of nodig is. Ik denk dat waar het veel meer over gaat, is de acceptatie dat conflict niet alleen maar gaat over het inzetten van spullen. He, en dat dus ook desinformatie en het beïnvloeden van mensen heel veel plaatsvindt via de sociale media. En dat je als defensie inzicht moet hebben in wat daar gebeurt, in welke verhalen er rondgaan, welke actoren daar een rol in spelen, hoe die netwerken werken. Of je moet kunnen zien, zijn dat bots, worden die ingezet, zijn dat zit er daar staten achter, maar ook gewoon op operationeel niveau. Dus ik denk zeker dat we moeten gaan accepteren, niet dat Defensie dat in Nederland doet, maar dat we ze in ieder geval de mogelijkheid geven om in een operationele context hiermee aan de slag te gaan.
Ja, maar dat is toch
cruciaal.
Lastig. Ja, natuurlijk. Maar dan privacy is ook cruciaal. Denk
nee, privacy wachten. Is cruciaal.
Wanneer gebeurt dat dan?
We zijn nu zelf als bedrijf, monitoren wij ook online. En dat kan ook binnen de AVG. We kijken heel erg naar een bepaald narratief of fenomeen of onderwerp. Worden er bots ingezet? Zijn er inauthentieke accounts? Welke narratieven zijn er dominant? Wat is het bereik van een bepaald narratief? Zien we dat bepaalde narratieven aan elkaar gelinkt zijn? Dus je kunt heel veel zeg maar trends en metadata onderzoeken zonder dat je account hoeft te volgen.
Nu praten over desinformatie. Ik val me de hele week wel op dat het heel lastig is. Het gaat niet om schoolse vragen van de definitie, want het is moeilijk genoeg. Maar desinformatie, nepnieuws, manipulatieve communicatie, het loopt een beetje door elkaar heen. En wat, kijk, als je dat wil bestrijden, moet je natuurlijk wel precies weten wat je ermee bedoelt.
Ja, kijk, het is een illusie om te denken dat we tot een universele definitie gaan komen. En dat is denk ik ook waar wij als bedrijf tegenaan lopen. Mensen willen vaak weten, is iets desinformatie of niet? Wij zien dat manipulatieve communicatie met schadelijke effecten, dat dat een aantal kenmerken heeft. Dus wordt het technisch geamplificeerd? Worden er bots ingezet? Worden er fake accounts gebruikt, waardoor je eigenlijk niet kan zien wie het verspreidt? Is dat te linken aan bijvoorbeeld een strategie van een staat of een grote actor, een bedrijf, een politicus? En wat is dan de intentie erachter? Heeft het een schadelijke impact of niet? Is het waar wat er wordt gezegd of is het onzin? En vaak is het de combinatie van beide.
Toch wel handig, hè? Nou, even een paar goede recente voorbeelden te geven. Want dan weten we meteen wat jij met desinformatie bedoelt.
Nou, kijk, wat ik nu zeg van, is het desinformatie ja of nee? Je kunt duidelijk zeggen dat het verhaal van Rusland, dat Oekraïne wordt bestuurd door nazi's, die als doel hebben om Russen, Joden en Roma's te vernietigen, dat is desinformatie. Dat wordt structureel via verschillende kanalen technisch geamplificeerd. Dat is onwaar. Het is schadelijk. Het voedt rechts-extremistisch gedachtegoed en tast de samenleving aan en de samenhorigheid daarin. Het polariseert. Dat is een voorbeeld van desinformatie. Maar ook het verhaal over die piloot. Die Oekraïense piloot die 40 Russische toestellen zou hebben neergehaald.
Ghost of Kiev.
De Ghost of Kiev. Is ook desinformatie. Dat is ook gebruikt om het moreel van de troepen te boosten. Maar ook om de internationale, de westerse, het Westen mee te krijgen in, kijk, als we goed materiaal hebben, dan kunnen we echt een verschil maken. Dat had ook meerdere doelstellingen. Maar het was niet waar. En ze hebben dat nu ook toegegeven. En nu ze de steun van het Westen hebben, kunnen ze ook makkelijk zeggen van, ja, dat is toen gebeurd, maar dat doen wij nu niet meer. Want ze hebben dat nu ook veel minder nodig. Dus het heeft aan alle kanten, is er, ja, manipulatieve communicatie.
Nee, maar dat zijn echt duidelijke voorbeelden. Maar bijvoorbeeld discriminatie en haat tegen Rus in het algemeen. Een tennisser mag niet meedoen aan het toernooi. Terwijl die tennisser denkt, ja, ik ben Rus, maar verder ben ik gewoon op dit toernooi omdat ik goed kan tennissen.
Ja. Ja, dat heeft natuurlijk met de maatregelen te maken. Hè, dat je een soort van... Het probleem daarvan is dat je de kans loopt dat er een algehele haat tegen Russen ontstaat. We hebben dat gezien rondom COVID.
Dat Aziaten.
Dat daarin het geweld en de haat tegen Aziaten toenam. En daar was niet het regime de dupe van, maar de gewone Rus. Dus dat zie je nu ook al, dat Russen worden gevraagd om zich uit te spreken voor of tegen. En dat ze moeilijker aan werk kunnen komen, bijvoorbeeld. Of een visum, ze kunnen niet meer reizen. Maar ook in de culturele sector, de verhalen die dan al uit Rusland zouden kunnen komen, ja, die kunnen niet gemaakt worden.
En dan heb je nog dat grote overkoepelende verhaal over de Great Reset. En dat heeft ook alles met desinformatie te maken. En dat gaat door alle lagen van de bevolking heen. Wie er wel of niet in gelooft. Het kan tot enorme emoties oplopen. Daar weet bijna iedereen inmiddels alles van. Ja. Hoe zit dat precies? Tenminste in het kader van desinformatie.
Ja, ik denk dat het wat we hebben gezien rondom COVID is dat een aantal menselijke en natuurlijke fenomenen eraan hebben bijgedragen dat er meer impact was van desinformatie. Dus wat je ziet in zo'n COVID-crisis is dat er onzekerheid en onveiligheid ontstaat. En bij onzekerheid en onveiligheid neemt de menselijke behoefte aan informatie en verklaring voor een situatie toe. Dus mensen gaan meer op zoek naar wat gebeurt er en waarom gebeurt het en wie heeft daar de schuld van. Dan zie je dat mensen dus open komen te staan voor allerlei soorten informatie om die onzekerheid te reduceren. Tegelijkertijd worden mensen afgesloten van allerlei sociale events. Alle horeca gaat dicht, scholen gaan dicht. Dus ze gaan ergens anders hun sociale belonging zoeken. Mensen hebben mensen willen graag ergens bij horen. Dus dan vinden ze een groep online die en een verklaring geeft voor wat er gebeurt. Daarnaast zijn mensen, zeker ook in Nederland, nog wel gedreven door, nou ja, ook wel iets goeds willen doen. En ook zijn wij, denk ik, redelijk goed in kritisch denken. Dus als je dan zegt van, maar dit verhaal over hoe de overheid ons manipuleert met COVID om hun eigen machtspositie te vergroten, ja, dat en gebruikt angst. Daarin kunnen mensen elkaar vinden. Dat geeft een soort van groepsgevoel in tijden dat je eigenlijk heel eenzaam en geïsoleerd wordt. Het geeft een verklaring voor wat jou overkomt. En dan zie je dat het menselijk brein kan alle informatie niet goed verwerken. Dus in jouw brein, zeg maar, dat noemen we dan biases, die zorgen ervoor dat jij bepaalde informatie krijgt, dat het op een bepaalde manier gestructureerd en opgeslagen wordt.
Maar ja, dan helpt het natuurlijk ook niet dat de overheid ook inderdaad allerlei steken laat vallen. Want dat bevestigt alleen het beeld, zeg, zie je wel.
En die mensen zien dus alleen maar ook, dat heet confirmation bias, gaan alleen maar de fouten van de overheid zien, dat enorm uitvergroten. En daar dan ook nog een verhaal achter leggen dat het allemaal bewust gedaan wordt om ons te manipuleren.
Maar nou is het hele moeilijke, dat geloven consumenten dan. En die consumenten die misschien dit verhaal horen ook, maar die zeggen, wacht, die voelen zich zeer beledigd. Want die zeggen, ik ben juist heel kritisch, ik zit overal te zoeken. En nu hoor ik deze mevrouw op de radio en die vertelt allemaal dat wat ik zeg niet waar is. En dat vinden ze dan weer belerend. En dan kom je in die vicieuze cirkel terecht.
Ja, kijk, ik denk dat wat we in ieder geval als bedrijf proberen is om niet te veel in te zetten op wat waar is en wat niet waar is. Maar meer de verschillende verhalen tegenover elkaar te zetten en te kunnen aantonen dat er bijvoorbeeld polarisatie plaatsvindt, dat er minder dialoog tussen groepen is en mensen veel meer, dus eigenlijk in afgesloten netwerken met elkaar, continu elkaars beeld bevestigen. Dat gebeurde zelfs in families, dat mensen die wel en niet gevaccineerd waren niet meer met elkaar in één ruimte wilden. Ja. En dus we proberen dat dan bijvoorbeeld online zichtbaar te maken. Kijk, de polarisatie neemt toe. De hate speech neemt toe, dus zelfs het hatelijk spreken over de anderen, dan wel over wappies, dan wel over schapen, dat neemt ook toe.
En dan op een steeds agressievere toon?
Op een steeds agressievere toon. Dus we proberen eigenlijk op die manier inzichtelijk te maken, zeg maar, welke verschillende verhalen er zijn en mensen uit te nodigen om in verbinding te blijven. Maar als je eenmaal in een afgesloten groep zit, en dat is het nadeel van bijvoorbeeld Telegram, en ook wel andere sociale platformen, maar vooral TikTok en Telegram, die zijn ook niet zo sterk gereguleerd als bijvoorbeeld een Twitter of een Facebook. En Instagram heeft een andere soort werking. Maar dus vooral Telegram en TikTok, daar is het enorm. En daar zit ook op TikTok veel jeugd, die dus nu opgroeit Met het idee dat het oké is om heel erg in je eigen principes te geloven en vooral met je eigen groep en over die ander slecht te spreken. En als je ook ziet, als je een paar keer...
Waardoor je dus geen communicatie ook meer
is. Nee, en als je een paar keer op TikTok, bijvoorbeeld nu rondom die verhalen over de nazi's in Oekraïne, als je dat een paar keer liked of bekijkt, dan krijg je in je op TikTok alleen maar meer van dit soort content in. En daar is echt heel veel rechtsextremistische content op TikTok. En dat vind ik wel, dat is enorm schadelijk.
Maar waar ligt daar een taak van het onderwijs, ouders?
Ja, ik denk dat er inderdaad dat je op allerlei assen een verantwoordelijkheid moet nemen. Dus, en vanuit nu de nieuwe regulatie of nieuwe wetgeving daaromtrent. Maar ja, dan moeten de platformen dat ook wel goed doorvoeren. Je hebt als overheid een taak. Maar ik denk ook, net weer even terugkomend op die vraag die ik kreeg. We hebben voor de fysieke ruimte, vinden we het allemaal oké dat er flitspalen zijn, dat er boa's zijn, dat we allerlei zaken inregelen om te zorgen dat we veilig zijn in de fysieke ruimte. Maar online vinden we dat allemaal privacy-inbreuk, zeggen we dat dat allemaal inmenging is van de overheid. Maar ook daar zullen we moeten gaan accepteren dat er een bepaalde mate van regulering komt om het veilig te houden.
Maar het gaat vooral
iedereen
om die bepaalde mate. Want het is heel mooi om daar je tegen te weer te stellen. Dat wil je ook. Vrijheid is ontzettend belangrijk. Vind ik ook. Dus ik heb geen zin en ik wil niet beknot worden.
Nee, zeker. Maar als er in de straat een gat zit en er wordt een bord neergezet om te voorkomen dat jij met je auto daarin rijdt, gaan we ook niet zeggen, dit is een beperking van de vrijheid van goederen en verkeer van diensten en personen. En dat snappen we allemaal. Alleen omdat die digitale wereld vrij nieuw is, moeten we dat nog uitvinden. En je ziet ook dat de gemeentes wel proberen, ook op openbare orde, om dat te handhaven, ook online. Maar ja, dat is nog wel iets waar we, denk ik, ook in dialoog, burgers en overheid, wat aan moeten doen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van de informatieoorlog. En eerder deze week sprak ik met mediahistoricus Pien van der Hoeven over de manieren waarop de Amerikaanse overheid desinformatie heeft ingezet. Dat is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is Gwenda Niele, desinformatie-expert en voormalig luitenant-kolonel bij de Koninklijke Landmacht. Ja, als het over nepnieuws gaat, mensen die erin geloven, dan gaat het inderdaad over wappies, waar je het over had. Tegenover staan de schapen. Wat voor effect heeft het gebruik? Is dat nou echt, dat soort agressieve termen op agressieve toon uitgesproken, is dat het grootste gevaar als het gaat om desinformatie?
Ja, het grootste gevaar van desinformatie, dat het uiteindelijk leidt tot daadwerkelijk gedrag tussen mensen. En dat mensen zich online uitspreken heeft uiteindelijk effecten op het stemgedrag, over het vertrouwen van mensen in elkaar, over het vertrouwen van mensen in zichzelf. En daarmee ondermijnt het eigenlijk de democratie. Dus ik denk dat dat het grootste gevaar is van desinformatie. En dat maakt het ook moeilijk om er wat aan te doen. Hè. Wat jij net zei, van als je dan gaat factchecken en gaat zeggen, dit is waar, dat is niet waar. Mensen geloven niet per se in een bepaald verhaal om het verhaal. Vaak gaat het erover dat het gaat, je hoort bij een groep en die groep heeft een overtuiging en daar ben je onderdeel van. En dan kun je wel gaan factchecken. En ik geloof heel erg dat factchecken super belangrijk is voor de journalistiek en voor de politiek. Maar met factchecken bereik je de mensen niet die geloven in conspiratieverhalen.
Maar juist om deze reden, de argumenten die jij nu geeft, pleit Europarlementariër Bart Groot, hij is gisteren hier in de uitzending, als een van de eerste voor het verbieden van Russische staatsmedia in Europa in de strijd tegen nepnieuws. Want dan kun je toch, dat is de continue informatie, zegt hij, een stroom die je over je heen krijgt, daar kun je je niet tegen verdedigen. Ben je met hem eens of niet? Dus geen Russia Today meer, daar mogen we niet naar kijken.
Ik denk dat dat heel weinig impact heeft. Want sowieso zijn er heel weinig mensen die dat soort media consumeren in Nederland.
Hij zei juist, er zitten collegezalen vol met studenten. Dan moet de hoogleraar elke dag maar weer uitleggen dat het allemaal niet waar is wat die studenten hebben gevonden, juist bij dit soort media.
Ja, en vaak zijn dat dan toch fragmenten die terug te vinden zijn op de sociale media, waar studenten dan zitten. En ik denk dat.
Je kunt toch zeggen, het is een taak van juist die hoogleraren om dan dit ook inderdaad continu weer uit te leggen en te weerleggen.
Precies, maar dat is zeker een taak als het over waar en onwaarheden gaat. Maar vaak gaat het ook over dingen die misschien een beetje waar. Onwaar gemanipuleerd zijn. Je ziet bijvoorbeeld nu zien we een trend opkomen. Waarbij vanuit Iran het verhaal wordt gepusht hoe idioot het is dat wij vanuit het Westen allemaal sancties opleggen aan Rusland voor wat ze in Oekraïne doen, terwijl we allemaal steunen wat Israël doet.
Ja, en dat is hypocriet en dat is zo'n hoax die nu gewoon weer flink aan de gang is.
En dat verhaal zien we nu enorm toenemen. En je doet daar niks aan al die verhalen. Desinformatie zal er altijd zijn, manipulatie ook. Je moet mensen weerbaarder maken en skilled maken. En dat heeft aan de ene kant te maken met het bewustzijn van hoe je brein werkt, hè, en hoe zo'n platform werkt en over hoe het wordt gemaakt ook om jou te triggeren in je emotie. Dus mensen bewust te maken van, hey, als jij het leest en je voelt dat een bepaalde emotie oproept, dan moet je je al gaan afvragen van, hey, waarom is dit zo gemaakt dat ik daar boos of agressief van word? Hè? Dat is al een eerste indicatie dat geen objectief nieuws bijvoorbeeld.
Maar inzicht krijgen, jezelf weerbaar maken. Dat is allemaal dingen die je kunt doen om desinformatie tegen te gaan. Maar in 2019 was er nog iets heel interessants. De krijgsmacht onderzocht of het een goed idee is om nepnieuws met nepnieuws te bestrijden. En jij zei toen, wat als ze een fake video zouden maken van een Taliban-leider die dingen zegt die schadelijk zijn voor zijn eigen positie. Daar kwam een flinke discussie over.
Daar kwam een hele flinke discussie over. En ik denk dat ook terecht is dat daar een discussie over komt. Want ik ben er helemaal geen voorstander van. Sterker nog, ik ben er een tegenstander van dat overheden disinformatie gaan verspreiden. Maar dit is een operationeel tactisch voorbeeld waarin je in een militaire operatie afweegt op een Taliban-leider van hoe zou dat kunnen uitpakken? En ik denk zeker niet dat het verspreiden of het maken van desinformatie door overheden of door militaire organisaties dat de weg dan is het einde zoek. Dat moeten we absoluut niet willen.
Je kunt het af en toe inzetten, maar als je het echt consequent zou doen, dan gaan mensen hard tegen je in. Dat gebeurde toen ook met die veteraan Niels Roelen. Die zei, Defensie ondermijnt zijn eigen geloofwaardigheid, geeft tegenstanders een troef in handen doordat die openlijk en terecht aan onze waarheden kunnen twijfelen. En hij zei zelfs, het gaat lijnrecht in tegen het humanitair oorlogsrecht. Dus je moet het echt nooit doen.
Ja, nee, kijk, ik zeg, wat ik wilde zeggen ook in dat artikel is, om uiteindelijk tot een aanpak te komen, moet je met elkaar dit soort dingen kunnen bespreken. He, wanneer? Want er zijn best wel situaties te bedenken waarin je zegt, oké, om een grootschalige ramp te voorkomen, gaan we een keer iets communiceren wat niet waar is. In een missiegebied bijvoorbeeld. Dus ik wilde dat niet uitsluiten. Ik denk dat het goed is dat daar toen discussie over was. Maar in algemene zin vind ik niet dat overheden of organisaties als een NAVO desinformatie zouden moeten verspreiden.
Nee, niet in algemene zin, maar dus af en toe wel. Je moet altijd openingen laten voor uitzonderingen. Want je kan ook zeggen, in een oorlog is alles geoorloofd. Als dat de enige manier lijkt, mag je het nog steeds inzetten, denk ik.
Nou, in een oorlog is zeker niet alles geoorloofd.
Als je ziet dat de ander alles doet, en dan moet jij netjes blijven?
Nou kijk, ik kan me echt wel voorstellen dat er nu achter de schermen wordt nagedacht van, hoe krijgen we informatie bij de Russische bevolking? En we hebben ook afgesproken dat we ons niet gaan richten op bevolking. Hè?
Ja.
Dus, en daar hebben we het nu wel over. Van hoe krijgen we nou de waarheid of minder propaganda of een minder eenzijdig beeld bij de Russen geland? Dus dat is ook een vorm van, ja, weet je wel, daar hebben we ook gezegd, dat doen we niet. Maar misschien is dat wel toch een manier om uiteindelijk te zorgen dat we een uitweg vinden, dat de Russen zelf in opstand komen tegen
de
president.
Zeker. De woorden minder eenzijdig, die resoneren een beetje in deze uitzending. Daar hadden we het in het begin ook over. Je zegt, die masculine cultuur bij Defensie, ze moeten doortassend, dit is het rijtje, doortassend, fysiek, sterk, extravert, uitgesproken, stoer. Als je alleen maar dat type hebt, dat is niet goed. Het gaat zelfs nog verder, want die specifieke focus die zorgt er ook voor dat de krijgsmacht eerder in desinformatie en misleidende informatie trapt. Dat zou je dus als socioloog kunnen zeggen en denken. Hangt dat met elkaar samen?
Ik denk wel dat als je een sterk masculine cultuur hebt, dat je makkelijker in normvervaging En in groupthink terechtkomt. Sowieso in homogene organisaties of structuren. Maar dat zie je als je dat dan weer teruglegt op dat conflict. Ook bijvoorbeeld in Rusland. Dat is natuurlijk ook enorm masculin leiderschap. En veel controle, weinig vertrouwen, heel hiërarchisch. Daar kun je gewoon makkelijker ook informatie... daar is gewoon minder kritiek, dus dan kun je makkelijker...
Maar toch, mijn andere kant is, en ook een beetje om jou te prikkelen... bijna alle militairen die ik of die wij hier spreken op de zender... die staan behoorlijk open voor kritiek. Daar kun je vrij veel tegen zeggen. Meer is mijn idee meer dan 10 jaar geleden.
Zeker.
Dus dan denk ik dat er toch wel degelijk iets aan de hand is. Iets aan het veranderen
is. Maar er is in de afgelopen 20 jaar heel veel veranderd... En ik denk ook, bijvoorbeeld dat voorbeeld dat werd gegeven van het LIMC... is juist ook een teken dat Defensie heel erg aan het kijken is... van hoe kunnen we nou moderner en meer ook rekenschap geven van... want dat hebben ze niet gedaan om mensen te beïnvloeden... maar gewoon omdat ze beter wilden begrijpen hoe werken die dingen. Waarom doen mensen wat ze doen? En hoe kunnen wij dat gebruiken om met minder geweld effectief te zijn? Dus ik zie daar heel veel ruimte voor. Maar vervolgens als het dan gaat over er komt geld bij... dan is de discussie, moeten er meer bewapende drones of meer tanks komen? En daar word ik dan een beetje verdrietig van.
Natuurlijk, en je wordt ook verdrietig van als van een andere term. Ook komt die volgens mij uit de sociologie als het gaat over confidence over competence. Dat zie je bij Poetin, Erdogan, meer van dat soort types. Confidence over competence. We kunnen met heel veel overtuiging iets zeggen en roepen. Die mensen kennen we allemaal, ook onbekenden die dat heel goed kunnen. Terwijl je denkt, zijn ze competent genoeg?
Ja,
en absoluut. Toch overwint degene die overtuigend is. Bijna altijd, of niet?
Ja, nou, zeker in zo'n context... dan waarin dat heel belangrijk wordt gezien... dat je daadkrachtig bent en dat je zelfvertrouwen uitstraalt... Ja. Dan gaan mensen ook automatisch dat wat je zegt geloofwaardiger zien. En dat is problematisch.
Nou, stellen mijn gasten elkaar vragen. Zoals je weet, via de kettingvraag. Jij mag ook een vraag stellen aan de volgende gast. Aan de maandag. Dat is de eerste gast in de week van BNS Big Five. Van Macht op de Werkvloer met Diana Matroos. Sluit wel een beetje aan bij waar we het nu over hebben.
Zeker.
En dat is Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. Wat zou je aan haar willen vragen?
Ik zou aan haar willen vragen. We weten dat vrouwen ten opzichte van mannen 16% minder verdienen per uur voor hetzelfde werk. Nu zijn we met een aantal stakeholders bezig om op Equal Pay Day 11 november een landelijke actie te organiseren. En nu is mijn vraag aan haar, we zijn nu de campagne aan het maken, wat moet er sowieso in?
Nou, goede vraag. Daar moet zij een mooi antwoord op geven. En ik heb nog één vraag voor jou die echt heel persoonlijk is. Want jij hebt heel lang bij Defensie gewerkt. Je bent iemand die Defensie nodig heeft. Dat blijkt uit alles. Juist om de boel ook van binnen. Er hebben heel veel mensen tegen je gezet, ook van binnen om te turnen. Is het voor jou echt een definitief nooit? Kom je gewoon niet meer terug? Of mogen ze je altijd nog bellen?
Zeg nooit nooit.
Zeg nooit nooit. Kijk aan. Hey,
maar
ze
niet op de korte termijn.
Nee, maar ooit komen dan de strijdkrachten.
Wie weet.
Dank je wel, Gwen Daniele. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Kees Dorrestein met BNR Breed. Dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.